Gemeente, de collecten zijn voor deze dag. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeritikas, de derde voor rente en aflossing. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen, gemeente, Psalm 66 en daarvan het 8e vers komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Het 8e vers van Psalm 66. Wij willen gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods woord. Allereerst in de wet en na de wet zingen wij Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest. 51 vers 9 na de wet. En daarna lezen wij Psalm 51. God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu gemeente Psalm 51, een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn als sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en verniel in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest en een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffers en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing, gemeente. De tekst vindt u in het 13e vers. Vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en vooral de laatste woorden. En neem uw heilige geest niet van mij. Tot zover de tekst. Wij mogen nu, gemeente, in de voorbeden denken aan zuster en van der Meij Heemskerk, die een moeilijke periode doormaakt. Wij willen in de voorbeden en de dankzegging ook denken aan zuster Van Dijk van der Zwan, die afgelopen maandag aan een hernia is geopereerd. Alles is naar wens verlopen. Ze is weer thuis en wacht op revalidatie. Dan zijn er jongeren in de gemeente die geslaagd zijn. En dat is een reden tot dankbaarheid ook in de kerken voor de jongens en meisjes en de ouders. Wij willen ook een zegen vragen voor degene die een herexamen moet of moeten maken. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God, wij mogen op deze zondag in uw huis zijn. En we mogen heel dankbaar zijn dat u ons hier weer brengt. U hebt ons de deuren van de kerk weer ontsloten en het woord ligt geopend. En dat is allemaal geweldig mooi dat wij dat uit uw hand ontvangen. Maar de bede van David mag de onze wel zijn: open mijn lippen. Dat geldt voor uw knechten. Dat geldt eigenlijk ook voor ons als gemeente. Want in onze zang, in alle dingen, moeten wij toch ook zelf een open mond en een open oor en een open hart ontvangen. Denk dan aan ons, Heere, in uw gunst. Wilt u er zelf bij zijn? Wilt u in ons midden zijn en geef dat wij echt u mogen nodig hebben. Wij hebben uit de wet al heel wat gehoord. De wet heeft ons een geweldige claim voorgehouden. En dan denken we alleen maar aan deze dag. Wij moeten de zondag heiligen. Wij zijn als mensen vaak al bezig en dat vinden wij dan al geweldig als wij de zondag houden. Als wij de zondag houden, dat wil zeggen allerlei dingen niet doen die we anders wel doen. En bijvoorbeeld ook naar de kerk gaan 2 keer. Dat is de zondag houden voor ons gevoel. En dat gebeurt op en onder de kansel. Maar nu kwam u vanmorgen naar ons toe in de wet en u zei: u moet die zondag heiligen. En dat is dan wel heel wat, Heer. Want hoe zouden wij dat kunnen? We leven in een goddeloze wereld en we zijn zelf onheilige mensen. Hoe zouden wij nu de zondag kunnen heiligen? Geef dat wij een besef mogen hebben dat wij daartoe niet in staat zijn. Heilig, dat is een groot woord. Dat is een machtig woord. O, geef ons dat we dat dan toch ook mogen nastreven, dat we dat mogen zien. Het gaat er niet alleen om dat wij gerechtvaardigd worden, maar ook dat we geheiligd worden. Dat we heilige mensen worden. Dat is buitengewoon. En dan zouden wij ook de zondag kunnen heiligen. Maar nu heeft diezelfde wet ons toch ook verteld wat u gedaan hebt. Wat u gedaan hebt met deze dag. U hebt de wereld geschapen. En wat is dat een grootse, heerlijke daad. Wat is de natuur een schoon boek, waarin alle letters, alle schepselen zijn als letters, grote en kleine, die ons de grootheid Gods verkondigen. Heren, dat hebt u gedaan en toen hebt u op de zevende dag gerust. En niet alleen gerust, daar staat dan ook, u hebt die dag geheiligd. En daar ligt nu de mogelijkheid. Onze heiliging zou nooit kunnen gebeuren als u niet eerst die dag geheiligd hebt. U hebt dat heel radicaal gedaan. In het oude verbond dat mensen symbolisch moesten verstaan, dat ze zich geheel en al aan u moesten toewenden en alles moesten nalaten wat buiten uw dienst was. Maar in het nieuwe verbond hebt u die dag geheiligd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen werd de zondag echt een heilige dag. Door zijn opstanding, door zijn werk, doordat u, Heer Jezus, aan het kruis de zonde en de schuld en de vloek hebt weggenomen. Daardoor kan de zondag geheiligd worden, ook nu, ook door ons. Geef ons dan dat we tot dat hoge doel mogen komen en dat we daaraan raken mogen. Gedenk ons dan als gemeente, zoals we hier zijn. Heren, wij mogen met een blijmoedig gemoed hier in de kerk zijn op deze mooie zomerdag, de langste zondag van dit jaar. En dan mogen wij toch ook weer zien, heren, dat u ons zoveel geeft. Maar er zijn ook noden in de gemeente en wij hebben daar iets van weergegeven al. Wij denken aan zuster van der Meij, heren, wilt u haar gedenken? U kent haar omstandigheden, u weet hoe het met haar is. Wilt u haar nabij zijn? Met haar man wilt u ze leiden en sterken. Geef moed en kracht vanuit uw woord en geest. Want, heren, daar is geen andere bron feitelijk tot de echte vreugde en tot het echte vrijmoedige opgaan dan het leven uit u. U wilt dat geven, u kunt dat geven. Ook aan haar, ook aan zoveel anderen die wellicht met allerlei moeite en zorgen bezet zijn. Wat zal dat veel zijn als wij allemaal ons levensboek zouden moeten openleggen? Wat zou dat een bonte verzameling zijn van blijdschap en van droefheid, van geluk en van ongeluk, van licht en van duister. Heren, ach, wilt u ons dan allen nabij zijn? En u zegt het zelf ook in uw woord, wij moeten de kleinmoedigen vertroosten en wij moeten de hoogmoedigen vermanen. En dan hebt u toch een boodschap voor ieder mens. Denk dan ook aan de overige zieken. Wij denken ook aan zuster Van Dijk. Zij onderging een behandeling en ze mag weer thuis zijn. Geef haar, heren, dat er een diep gevoel van dank in haar hart mag leven. En wilt u haar nu ook verder weer helpen? En wilt u haar weer door revalidatie alle krachten teruggeven? Zegen haar en geef dat ze ook mag zien dat u ook al deze dingen weer met een diepe bedoeling hebt gedaan om ons en ook haar aan u te verbinden. Gedenk haar dan. Denk aan de overige zieken die misschien chronisch ziek zijn, allerlei kwalen en moeiten die er kunnen zijn. Denk aan hen, o God, die wel eens moeten klagen dat hun bestraffing er alle morgens is. Wij bidden voor hen die misschien naar de geest in moeite zijn. U kent ook al die omstandigheden. Wees, heren, met degenen die met een beperking moeten leven. En dat kan ook zo ingrijpend zijn. Wilt u ze toch gedenken, heren? Wilt u ze bereiken met uw woord? Want bij u zijn er geen beperkingen. Bij u staat de deur open en er zijn ook bij ons geen beperkingen voor uw woord en voor uw komst. Denk aan hen. Wij bidden voor onze jonge mensen. Inzonderheid voor hen die geslaagd zijn deze week. Spanning, veel spanning bracht dat met zich mee wellicht. En heren, wat hebben we dan in zo'n moment toch nodig? Dat u ons wijst op uw nabijheid, op uw leiding. U hebt het zo geleid dat vrees werd beschaamd en dat toch ook het werk werd bekroond. Denk aan hen. Wilt u ze alle ook in de toekomst leiden? Geef dat zij werk mogen vinden, dat zij voort mogen gaan, bijvoorbeeld ook in de studie, dat zou kunnen. Gedenk hen uit genade en doe hen beseffen dat ze bij de afsluiting van een belangrijke termijn in hun leven toch ook weer mogen terugzien en vooruitzien. En als wij soms nog een herexamen hebben, wilt u dan geven dat we daar ook bemoedigd in mogen zijn? Geef afhankelijkheid van u, want u leidt ook al deze dingen. En u zegt ook, ken mij in al uw wegen. Ik zal uw paden recht maken. Dat is een geweldige belofte, ook nu, ook daarvoor. Denk dan ook aan onze jongens en meisjes. Wij bidden voor rouwdragenden, voor hen die hun eenzaamheid, hun isolement vaak zo pijnlijk gevoelen. Denk aan hen, o God, en geef ze hulp en kracht. En laten zij geloven mogen dat u bij hen wilt zijn. Naar uw eigen beloftewoord, waar we al van gezongen hebben, dat ge uw waarheid nimmer zult krenken. U wilt toch een man der weduwe zijn, een vader der wezen. Wees met weduwnaren. Gedenk ons alle in uw gunst. En ook als wij op andere wijze misschien ons eenzaam gevoelen en verlaten van mensen, o geef dan dat wij toch mogen verblijd worden door uw nabijheid. Denk aan uw dienstknechten. Geef hen moed en kracht. Wilt u hen geven dat ze niet zuchtende hun werk doen, maar dat ze dat in opgewektheid mogen verrichten. Gedenk ons zo in alle dingen, ook met de organisten van deze dag. Zegen hen en sterk hen ook bij hun werk. En dat werk is heel belangrijk. Wees met de koster. Wilt ge ook aan hem alles geven wat nodig is. Hoorde van alle gebeden, gedenk ons. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen op Psalm 51. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt. De diepste wonden, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest. En leer me aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dit is Psalm 51, 5 en 6. Thank you. Wij willen gemeente na de preek zingen op Psalm 119, het derde en het 86e vers. 119, 3 en 86. Het gaat in Psalm 51, een heel bewogen psalm, vooral om de geest. De geest met een hoofdletter en de geest met een kleine letter. En u weet wat dat is, de geest met een kleine letter. Wij hebben allemaal niet alleen een lichaam, we hebben ook een geest. Gedachten, je wil, je hartstochten, dat hoort allemaal bij die geestelijke wereld van een mens. Dat zit helemaal diep weg geschoolen in je binnenste. David heeft het ook over zijn binnenste. Je kunt er van buiten heel opgewekt uitzien en van binnen kan het stormen en moeilijk zijn. David had last van allerlei aandoeningen in zijn innerlijke geestelijke leven. Hij had bijvoorbeeld een instabiele geest. Dat is heel wat. Een instabiele geest. Dat wil dus zeggen, als wij vastheid missen, als we de dingen niet weten, als wij zwalken van links naar rechts en van noord naar zuid, instabiel. En daarom bidt hij ten eerste om een vaste geest. En wie zou er niet jaloers op zijn? Gemeente, jonge mensen en ouderen, een vaste geest. Op die mensen die weten wat ze willen. Mensen die een doel voor ogen hebben. Mensen die een helder zicht hebben op het geestelijke leven. Een vaste geest, dat is heel belangrijk. Dan, hij topte met een geest waarin vrijmoedigheid ontbrak. Nou, dat is ook een heel groot probleem. Hij bidt om een vrijmoedige geest die hem zal ondersteunen. Als je niet vrijmoedig bent in het leven, dan ben je teruggetrokken in jezelf. Je hebt misschien allerlei vrees over je optreden. Hoe kom je over? Wat denken de mensen van je? Zo kan het met mensen zijn. Dan kun je een beetje in de hoek terechtkomen. Je wordt over het hoofd gezien, dat denk je tenminste. Maar vooral naar God toe. Als je nu geen vrijmoedigheid hebt om echt de Heere nodig te hebben. Geen vrijmoedigheid om te bidden bijvoorbeeld, dat kan. Geen vrijmoedigheid om te denken dat het ooit goed met je komt. Om hoop te hebben. Onvrijmoedig, David had er last van. En dat was heel erg, dat heeft hem neergebogen tot en met. Verder was het zo, hij bidt, dat is het derde wat we lezen over zijn eigen geest. Hij bidt om een gebroken geest. Hij voelt dat het heeft hij nodig. En misschien denk je wel, een gebroken geest, dat hebben we liever niet. Als wij vastheid zoeken, als we vrijmoedigheid zoeken, dan moet je toch niet verslagen en gebroken zijn. Dat wil de Heere toch niet. Maar hij bidt daar toch ook om. Dus eigenlijk drie aandachtsvelden over de geest van David. Een vaste geest begeert hij, een vrijmoedige geest, een gebroken geest. Dat zijn hele diepe gedachten. Maar ja, hoe kom je daar nu bij? En hoe kun je dat nu krijgen? Hoe kom je daar nu echt terecht? En dan is die bede van de geest met een hoofdletter zo belangrijk. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is een geweldige, geweldige deur die opengaat. Als je daaraan denkt, gemeente, dat wij innerlijk misschien met allerlei dingen tobben en worstelen, ook met geestelijke vragen, en dat we dan mogen zeggen, ja, de Heilige Geest. Die hebben we nodig en die moet er ook zijn. Daar moeten wij de kracht in vinden. Zo willen wij dus deze morgen uw aandacht bepalen bij de geest met een hoofdletter en de geest met een kleine letter. Zo zouden we het kunnen noemen. En wij mogen dus tot u spreken over Davids Pinksterbede. En dan zien wij dat hij allereerst spreekt over de geest van de Heere en ten tweede over de geest van hemzelf, van David. En ook over onze geest, want wij zijn allemaal mensen met dezelfde noden en vragen. Davids Pinksterbede bepaalt ons bij de geest van God en de geest van de mens. Ja, het is prachtig dat je in dat Oude Testament dan toch ineens over de Heilige Geest zo duidelijk hoort spreken. Want die was, onze kinderen weten dat wel, die was nog lang niet uitgestort. Was wel op aarde. Bij de schepping lees je al dat de Heilige Geest er was. En in meer plaatsen lees je wel dat ook in het Oude Testament de Heilige Geest werkte. Maar nog niet in die volle krachtige zin zoals dat met de Pinksterdag gebeurde. We hebben het pas overdacht. En de Pinkstergeest waar David hier om bidt, dat is een geweldige explosieve werking geweest van de geest des Heren. En we leven in die tijd. We leven in die laatste dagen waarin de geest van God op een heel bijzondere wijze wil werken in zondaarsharten. David had dat in die mate niet. Hij wist niet, zoals wij, dat de Heilige Geest in die volle mate was uitgezonden. Toch mocht hij bij dat veel beperktere licht dat hij had, hij mocht toch wel weten dat die geest er was. Ja, maar wat is eigenlijk, jongens en meisjes, wat is nou eigenlijk een geest? Een geest. Nou, dan is dat in onze tijd best wel een onderwerp waar je veel over hoort. We hebben een containerbegrip daarvan gemaakt. En dat is op zichzelf ook wel verwarrend, want bijvoorbeeld de geest, spiritualiteit, is een woord. En dat woord spiritualiteit, dat is een aanduiding van allerlei geestelijke bewegingen die er zijn. Geestelijke bewegingen. Moet u denken, we zitten hier in de kerk en ik denk dat de kerk in het algemeen, een strijdtoneel is van kwade en goede machten. En dan kijk ik over u als gemeente, over de mensen heen. Dat moeten we eigenlijk altijd een beetje doen. Je moet nooit te veel om je heen kijken en zeggen, die man, die jongen, wat moet ik daar nou van denken? Nee, het is eigenlijk zo in de kerk dat hier een mengeling van geestelijke machten zich bevindt. We zeggen wel eens, de duivel is heel getrouw om naar de kerk te gaan. Hij is er altijd bij. Hij is veel meer attent dan wij. Dus de Satan met al zijn trawanten, die heeft belang bij de kerk. Die heeft belang bij de kansel. Ik denk dat hij de preekstoel ook in onze tijd, dat hij die echt onder vuur heeft. En dat hij het daarop gemunt heeft. Wat wordt er gezegd en wat wordt er niet gezegd? Moet je eens denken dat hier die geesten uit de hel echt aanwezig zijn. En je ziet er helemaal niks van. Nou, zou je dat nooit kunnen zien? Misschien wel. Misschien zou je dat wel eens kunnen zien. Als je nou heel scherp zou kunnen kijken en als ik u allemaal in de ogen zou kunnen zien, zou je misschien al allerlei werkingen op afstand kunnen bemerken en waarnemen. Niet alleen de machten van de hel die in de kerk zijn, dat is wel vreselijk eigenlijk, hè? Machten van de hel, de duivelen, die aanwezig zijn in de kerk en die ook teksten gebruiken en die je net even aan je mouw trekken als er dingen gezegd worden die je niet horen moet. U zult het best wel merken bij uzelf. Als u het maar, gemeente, onderkent als demonische aanvallen. Want soms denk je, ja, mijn verstand zegt, dit kan niet waar zijn. Maar dat zegt je verstand eigenlijk nauwelijks, dat zegt de duivel tegen je. Dus de kerk is een heel, laat ik zeggen, een heel spannende aangelegenheid. En dat is het ook echt. Maar wat een wonder dat er ook de geesten, de zeven geesten God zijn. En dat er nu te midden van al die geesten die er zijn, dat er nu ook een Heilige Geest is. En dat die Heilige Geest ook aanwezig is. Ja, dat is zo verblijdend. En dat is zo heerlijk. De Heilige Geest. En dat nu die Heilige Geest wil wonen en werken in zondaarsharten. Een Heilige Geest. Een geest die vrij is van alle duisternis. In deze wereld dus, er zijn allerlei geesten. En er zijn geesten, het is nauwelijks te onderscheiden. De ene staat dicht bij het woord en de ander staat er ver bij vandaan. Een geest van lastering, een geest van verleiding, een geest van dwaling. Ach, maar gelukkig dat we mogen zeggen, en David wist het al, de Heilige Geest is er. En de Heilige Geest is ook vast en zeker in de kerk aanwezig. Ik hoop, ik heb net gezegd, u merkt toch wel eens iets van de aanvallen van de duivel. Onderken dat ook. Maar ik mag natuurlijk ook wel zeggen, gemeente, jong en oud, dat ik ook hoop dat u merkt dat de Heilige Geest bij u is. Er was een jongen die in Harderwijk, die zei, het is soms als ik in de kerk zit, hij zei dat alsof de Heilige Geest naast me staat. En dat kan toch ook, hè? Dat de Heilige Geest is aan je mouw trekt. En dat hij zegt, luister nou eens. En zie nu eens wat dat betekent. De Heilige Geest. David mag daarvan spreken. Wat een heerlijk iets is dat. Maar dat is ook moeilijk. Ik denk nu even aan de kinderen, want het is wel heel moeilijk. Ik had het net over, ja, je kijkt natuurlijk toch wel om je heen in de kerk, jongens en meisjes, hè? En dan zie je, ja, wat zie je dan eigenlijk? Dan zeg je, ja, de kerk is het huis van God. Maar ik zie van God eigenlijk niets. Je ziet mensen. Je ziet mensen voor en achter en overal. En daar zou je heel wat over kunnen zeggen. Maar wat zie je nou eigenlijk van de geest van God? Dat de geest nu echt zo werkt. God is een geest. En als de Heer dus aanwezig is, gemeente, dan betekent dat dat hij niet zichtbaar aanwezig is. Want hij is een geest, kinderen. Je kunt dat niet zien. En weet je, het woord geest, wat hier dus in deze psalm ook staat, dat kunnen we ook weergeven met wind bijvoorbeeld, of adem. De geest, de adem van het leven. De geest die in de dood het leven inblaast. De Heere gaf Adam de adem des levens. Dus dat is wel een mooie gedachte. En als het nou buiten waait en die wind die is er, dan, ja, dan kun je die wind niet zien. Al stormt het nog zo hard. Al zwepen de golven zich hoog op. Je ziet die wind niet. Maar je ziet de werkingen wel. Je ziet wel dat die wind waait. En dat die wind sterk is. En dat die wind ontzettend veel doen kan. Kijk, dat is de kerk dan ook. Hè. Je kunt van God eigenlijk niet zien, maar daar zijn wel de werkingen van de Heer. En die nemen we niet altijd waar in opzienbarende dingen. Maar ja, maar toch moeten jonge mensen wel eens, als ze om zich heen kijken, dan naar de mensen, moeten ze toch wel eens denken, ja, dat is nou iemand. Daar werkt nu Gods geest in, dat kun je zien. Moeilijk om dat uit te maken, hoe kun je dat nu zien? Dat kun je niet zozeer zien aan allerlei uiterlijke dingen, maar dat kun je toch merken. Soms, er staat zelfs van vrouwen, een wandel zonder woorden. Ze zijn er alleen maar. Maar er is toch iets van God in. En dat is toch wel een rijkdom, gemeente, dat de kerk een geestelijke zaak is. Ga dus ook nooit over de kerk denken in menselijke termen. En laat die kerk, laat het niet opgaan in mensen. Maar laten we toch vooral mogen zien dat de Heere met zijn geest in zondaarsharten wil wonen en werken. Ook zelfs bij een David die zoveel geestelijke malaise en malheur had, zoals hij dat in deze psalm uitdrukt, de Heilige Geest. Ik wil er nog even iets van zeggen. Want de Heilige Geest is God. Dat is vaak bestreden. In de ketterse dwalingen was het zo dat men, nou ja, God de Vader, dat wilde men wel verstaan. God de Zoon, dat werd al moeilijk. Hij werd vaak als mens alleen maar gezien, niet als God. Bij Christus werd er dus aan zijn godheid getwijfeld. En bij de Heilige Geest werd er getwijfeld aan zijn persoon, persoonlijkheid. Is de geest wel een persoon? Of is het zomaar een vage uitstraling, een vage invloed van God? Dat heeft men vaak gedacht. Maar nu is het dus zo, we zouden kunnen onderscheiden, ik doe dat even heel in het kort, dat God allereerst zichtbaar wordt, God, en dan moet ik zeggen, boven ons. God boven ons, transcendent, dat betekent hij is oneindig verheven. Hij is, nou komen al die aanduidingen naar voren als hij is almachtig, alwetend. God kan alle dingen en dat is toch heel bijzonder. God boven ons, dat gelooft u allemaal wel? God boven ons. Ja, zegt iemand dat, ja, dat geloof ik wel, want ik voel die afstand gewoon. Ik voel de afstand met God. Waar is God nou eigenlijk? En ook in de kerk, ik merk dat vaak niet. En ik zie dat niet en ik voel daar niets van. God, ja, als God er is, zegt iemand. Nou, dan is dat wel heel ver weg. God boven ons. Onbegrijpelijk. Niet te benaderen. Dat is een geweldige gedachte. God boven ons. De afstand die je voelt. De afstand, David voelde dat ook wel. De afstand vanwege je zonde. Hoe kan nou ooit die kloof overbrugd worden? De kloof was een vrouw die zei tegen me laatst nog. Ja, als het dan ging om bijvoorbeeld om Christus Jezus, dan was er altijd een kloof. Dat is die afstand. Hoe is dat? Herken je dat ook niet? Voor jezelf ook. Je bidt en wat is God dan? Soms heel ver weg. Hoe kunnen wij God benaderen? En ook dan nog, als God dan zo heilig is en als God zo almachtig is, God boven ons, dat is heel aangrijpend. Maar dan is er in de tweede plaats, mogen wij zeggen, dan kom ik tot het werk van Christus, God met ons. Want nu is in de Heer Jezus, is God als het ware vlees en bloed geworden. Heel nabij, heel nabij. Want toen werd hij mens. En dat was toch wat, dat hij daar door de straten wandelde. En je zou daar ook wel jaloers op kunnen zijn en worden. Om te zeggen, ja, was dat nog maar zo? Zou dat niet een wonder zijn als de Heere, net als bij Jericho, onder die boom langs ging waar Zacchaeus zat? Kon ik hem dan zomaar eens benaderen, aanroepen? Zou ik dan niet contact met hem kunnen zoeken? Zeker, maar Zacchaeus deed het niet, gemeente. Zacchaeus zocht geen contact, de Heere was de eerste. Je zou toch verwachten, misschien denk je wel, als ik in die boom zat, dan zou ik geroepen hebben en geschreeuwd hebben. Maar dat deed Zacchaeus niet. En toch had hij wel belang bij de Heere. Het was veel mooier dat de Heere zelf tot die Zacchaeus kwam. Dat God belang had bij Zacchaeus. Dat is het mooiste. Kijk, als ik zou moeten zeggen vanmorgen wel, in een zeker opzicht ook in de kerk is het zo dat de Heer Jezus langskomt. Langskomt. En dan zou je misschien wel zeggen, ja, dat zou ik wel geweldig vinden. Maar gemeente, hij komt langs en hij is de eerste die roept. Hij roept je naam, hij spreekt tot u, hij wil contact openen, hij wil de deur openen. God met ons, dus eerst God boven ons. En dat gevoel dat hebben misschien veel mensen, God, oh, toch zo ver uit mijn leven vandaan. Maar dan hebt u ook iets mogen zien, hoop ik, van God met ons, dat is een gedachte, God met ons. Wandelende in de straten, maar dan God met ons aan het kruis, in onze nood, in onze vloek, in onze duisternis, in onze dood. Daar is God in zijn oneindige liefde ingetreden, God met ons. Hebt u dat wel eens mogen zien en doorleven, iets daarvan? Dat u zegt, ja, nu is de Heere niet ver meer. Nu is hij nabij, God met ons. Maar nu, God, de Heilige Geest, het derde. En dan zeg ik, God in ons, dat is nog veel mooier. Je kunt wel zeggen, was de Heere nog maar op aarde, wandelde hij maar door onze straten. Maar het is toch wel bijzonder, gemeente, hè, dat de Heere nu nog dichterbij gekomen is met Pinksteren. En dat hij in het hart van een mens woont. In een zondaarshart. En dat is toch een wonder, dat die David, nou, er was best wat aan de hand in zijn leven, dat David niet ontkende dat de Heilige Geest in zijn hart was. Dat wist hij, dat voelde hij, ja. Zo mag ik het wel even zeggen, hè? Dat voelde hij, hij merkte dat. En dat is dan wel een wonder dat zo'n David, die moest zeggen, die vuile bron van al mijn wanbedrijven, dat is nou mijn ziel, mijn huis, mijn geestelijke leven, dat hij nou zei, Heere, u hebt toch uw intrek bij mij genomen. Dat is toch een heerlijk wonder. Hebben wij dat Pinksteren voor onszelf ook mogen zien, pas geleden? Hebben we ooit in ons leven wel eens mogen zien dat die geest van God wil wonen en werken in een mensenhart? Vroeger had je woningen, krotwoningen. En de ouderen weten dat nog wel, dan stond er uiteindelijk een bordje, werd er boven gespijkerd, onbewoonbaar verklaarde woning. En dan, daar liep je gevaar. Daar moest je ook niet in gaan. Ach, en nu wil de Heere door zijn geest in, niet met een mens en bij een mens zijn, maar nu wil de Heere door zijn geest in een mensenhart zijn. U zult toch wel met me eens zijn, dat zou toch wel een geweldige rijkdom zijn. Als dat nou in uw hart zo zou mogen worden beleefd. Ik hoop dat van harte dat u dat zelf ook mag zien. God is zo diep in mij. Dat wil niet bepaald nou zeggen dat je alles in je gevoel gaat zoeken, in je gevoelens. Oh nee, want de Heilige Geest is toch ook vooral ook op het verstand en op de wil gericht. Maar dat is wel een wonder als je mag weten, zoals David zei, uw Heilige Geest, die woont nu in mijn hart. Maar kan dat dan wel? Kan dat dan wel, zegt u, ja, is het dan wel mogelijk dat de Heilige Geest in mijn hart zou wonen? Ja, dan moet u eens denken aan David. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat er met David is gebeurd, met Bathsheba. En toen die moord, al die leugens, die intriges. Als een minister in Nederland dat zou hebben gedaan, dan zouden de kranten, nou die zouden daar wel vol van staan. David, de man naar Gods hart. Hij zegt het zelf, dat hart van mij, dat mist alles. Dat is onbeheersbaar. En daar woonde nu de geest in. Ach, het kan in uw hart stormen, het kan donker zijn, het kan benauwd zijn. Dat wil niet zeggen dat Gods geest buiten houdt. Zeker, je kunt de geest van God natuurlijk wel uitblussen, bedroeven en tegenstaan. Dat kun je doen. Dat zegt Gods woord ook. Maar toch is het wel een wonder dat de Heilige Geest nu in zulke mensen wil wonen. Dat is de rijkdom van Pinksteren. God niet boven ons ver weg, God niet in onze straat, maar God in het hart. Ik denk dat de mens van deze tijd daar juist ook zo heel veel behoefte aan heeft. Aan houvast, geestelijk houvast. En we zoeken het overal in allerlei geestelijke machten. Er is zelfs een heksenopleiding in Nederland, die is gesubsidieerd. Dus dan mag u wel zeggen, nou, ze geloven echt wel in geesten en in allerlei machten, maar de Heilige Geest, is dat nu in ons leven het geloof geworden? Dat we zeggen, ja, de Heere komt zo dichtbij. Want ik zou niet kunnen geloven en ik zou niet kunnen bidden en ik zou niets kunnen als die geest er niet was. Nou, David koestert die geest. Ach, niet toen die daar op dat dak was. Nee, dat is waar, met al die schuld en zonde. Maar toch, wat een wonder dat David dan toch nog zegt, Heere, uw geest, ja, dat bestaat toch, kan toch ook bestaan. We mogen dat nooit goedkeuren. Maar dat kan toch ook bestaan met de grofste schuld en zonde en boosheid in het mensenhart. Want de Heilige Geest is juist gekomen om dat hart van een mens te reinigen. En daarom is David er zo op uit om die geest te mogen kennen. Wel, gemeente, hoe is dat nu in ons leven? Mogen wij van Pinksteren dat meenemen? Dat we zeggen, ja, de Heilige Geest, die wij hebben gehoord wie hij is en wat hij doet. En wat zou het toch heerlijk zijn als we daar iets van zouden mogen ontvangen. Wel, die geest, die hebben wij nu zo nodig. Die blijvende trooster. David is daar zwaar op uit. Bij David was het zo, ik hoop dat we allemaal dat gebed kunnen overnemen. David wist dus dat de Heilige Geest in zijn leven was. Ja, en je zou natuurlijk kunnen zeggen, hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan? Dat is een moeilijke vraag. Want dan kun je dan moet je niet denken dat als Gods geest nou in je hart is, dat het allemaal even geestelijk is. Dat willen wij wel. Wij willen wel vanuit de wet soms een geestelijke indruk maken. Wij willen de dingen geestelijk bezien. Maar wij moeten dat niet in allerlei opzwepende belevenissen zoeken. Wij moeten dat zoeken in bijvoorbeeld, ik geef maar één ding, in onze liefde tot het woord. Wij zijn in de kerk en ik heb gezegd, ja, de Heilige Geest die werkt in de kerk, dat weet u ook wel. Maar wij belijden als kerken toch wel heel duidelijk dat de Heere werkt door woord en geest. Als het woord niet was, alleen de geest, dan zouden we leven bij onze gevoelens. Maar nu leven we bij de feiten van het woord, de kracht van Gods getuigenis. David bidt om de Heilige Geest, dat hij zal blijven in zijn leven. Dat heeft in de tweede plaats dan ook consequenties. Want door die zonde, door dat diepe verval in zijn leven, is het zo geworden, hij voelt dat hij de kracht, dat hij het houvast, het kompas in zijn leven kwijt is. Door die zonde met Bathsheba, hij is het kompas kwijt, hij is de koers kwijt, hij is totaal uit het veld geslagen. En hij mist het houvast dat hij vroeger in zijn leven wel heeft gehad. Is hij helemaal kwijt. Dat kan. En dat is ook zo, gemeente. De zonde ontneemt ons al onze hoop en kracht. Dat heeft David ook echt wel geweten. Zo kan dat in je leven indalen. Kan best zijn dat er in uw leven, dat kan, dat er in uw leven dingen overhoop liggen die niet goed zijn, die voor God niet te verantwoorden zijn. Het kan best zijn dat u zeer dwaalt in die dingen. Dat kan. Kijk, en dan zou u toch ook mogen denken aan die bede van David. David die beseft dat ook hij een mens is die door zijn schuld en zonde, die hij wel heeft leren peilen, dat hij nu die geest zo nodig heeft om weer vastheid te krijgen. Maar goed, in het algemeen is het nu zo met ons. Hebben wij het gevoel, hebben we een vaste geest? Ik bedoel daarmee te zeggen, weet u wat u wilt? En hebt u een koers in uw leven uitgestippeld? Ik blijf even heel menselijk. En is het nu zo in uw leven dat u kunt zeggen, ja, dat is nu, daar streef ik naar, daar zoek ik naar, dat zij mijn zalig slot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heeren huis mocht wonen hier beneden. Er was een dominee, die was op bezoek bij een vrouw. En ze hadden gesproken met elkaar. En toen ging die weer naar huis, hij ging weg. En er was een bruggetje. En toen, dat was een goede brug. Maar weet je wat hij deed? Hij hield zich angstvallig aan die leuningen vast. Hij maakte de indruk dat hij bang was dat hij in het water zou vallen. En die vrouw zegt, maar dat hoeft u niet te doen, dat is er wel goed. Die brug is wel goed. Hij zegt, ja, maar zo leeft u nu. Zo leeft u nu. U bent benauwd, angstig, u houdt u vast. U denkt elk ogenblik, als het maar niet verkeerd gaat. De dood kan je achtervolgen. Het oordeel kan je op de hielen zitten. Je zonde geeft je geen rust. Zijn er nu geen mensen, misschien ook vast en zeker, ook in ons midden, die zeggen, ja, zo leef ik een beetje. In die angstvalligheid, in die onzekerheid. Van de week las ik dat ook nog en dat weten we. Dat weten we zelf ook best, dat er geestelijk zoveel onzekerheid is. En David had daar kennelijk iets van gevoeld. Hij voelde dat, kan ook niet anders, want bij zulke dingen, hij heeft zo'n heldere, diepe kijk op de zonde, dan kan het ook niet anders of je moet wel zeggen, Heren, ach, ik mis het houvast. Waar kan ik nou op steunen? Wat is nou waarheid? Dat doet de zonde. De zonde slaat je uit het balans. Uit je evenwicht. Goed, een onvaste, een instabiele geest. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn dat je de zekerheid mist. Als ik nu zou sterven, zou ik dan God kunnen ontmoeten? Zou ik voor de Heere kunnen verschijnen? Heb ik dan een borg voor mijn schuld? Dat is toch een vraag die is belangrijk, gemeente. En die moeten wij ook stellen. En het is ook nodig dat we met die vraag leven. En ach, hoe zul je dat dan weten? Kan ik sterven? Kan ik God ontmoeten? En dan denk je wel eens, hoe kun je dat nou? Want we weten best, je kunt op allerlei manieren ook daarin dwalen en zeggen, ja, het staat in de Bijbel of ik voel dat of zoiets. Maar wanneer weet je dat nu? Dat is toch wel een vraag die wij allemaal moeten stellen. Wanneer weet je nu zeker dat Christus voor u, voor jou gestorven is? Dat je zalig zult worden? Als je dat toch zou weten, zou dat toch een buitengewone rijkdom zijn? Al zou je nog 100 jaar moeten leven, mogen leven, dan zou dat een rijkdom zijn als de wetenschapper mocht zijn, het einde komt allemaal goed. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat mogen wij toch zeggen. Dat zullen er velen, ook van Gods kinderen hoor, ook van mensen met wie het goed komt. Dat zullen er veel mensen zijn die echt wel hoop in hun leven hebben ontvangen, maar die toch neergetrokken worden door elke kwade gedachte, door elke zonde, door elke aanvechting. Denk eens aan al die machten die er zijn, al die geestelijke boosheden in de lucht. Ach, wat kan dan een mens een roer, een schip zijn zonder roer? Wat kan die dwalen in het noodweer van de tijd? En wat kan die vrezen om te komen in allerlei moeite? Een onvaste geest. Dat kan, dus als het gaat om die geestelijke belangrijke vragen. Mijn zielen doorziet u, Lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Het kan ook zijn, misschien bij die jonge mensen wel, dat die onvastheid samenhangt met allerlei aanvechtingen. Is de Bijbel wel waar? En is die tekst, kan dat nu wel? Nou, zo heb je duizenderlei vragen die ook je verstand kunnen beïnvloeden. Dus die onvaste, die onstandvastige geest, die kan je zoveel parten spelen. En David had dat ook. David zegt, Heere, 8 vers 12, zegt hij, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dus hij heeft het over zijn hart en over zijn binnenste en over zijn geest. Dus dat is die mens, de persoon in zijn onzichtbare gestalte die vlees en bloed aanneemt in zijn optreden. En wat is het dan een rijkdom, gemeente, dat David, dat hij niet alleen maar zegt, Heere, ach, geef me toch zekerheid aangaande mijn toekomst, eeuwige toekomst. En geef me toch houvast als het gaat over de leer en over het evangelie, over de waarheid van uw woord. En geef me toch hoop voor het leven en voor al die dingen die er zijn. Zekerheid en vastheid. Wel, dat hij dan toch dat in verband brengt met de Heilige Geest. Want anders kom je, ja, dan zeg je, dan heb ik een psycholoog nodig. En dat is heel best dat die mensen er zijn, zeker wel. Daar mogen we ook gebruik van maken. Maar dan mogen we ook zeggen, dat is toch de vraag dan wel. God is toch de Allerhoogste. Hij kent het hart. Hij is de hartenkenner. En hem hebben wij nodig. En dat is absoluut een strijd, hè? Dat is een diepe strijd. David, de man naar Gods hart. Hij zegt, Heere, ach, vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ik hoop dat wij mogen zien dat als de Heilige Geest in je leven komt, dat het dan ook gebeurt. Dan krijg je toch houvast. Gemeente, er zijn allerlei golven en baren, maar er zijn ook vaste punten. Vaste punten. Er zijn zekerheden, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd. Op bergen hem gewijd. Er zijn heel veel dingen, jongens en meisjes, die je niet weet. Maar er zijn ook heel veel dingen die je wel weet. Die je absoluut wel weet. Waarvan je moet zeggen, ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat moet toch wel de waarheid zijn. Er gebeuren soms in je leven dingen waarvan je zegt, ja, dat kan toch niet zomaar toevallig zijn. Het leven is geen toeval. Het leven is niet zomaar iets van, ach, vandaag dit en morgen kan het wel weer heel anders zijn. Fatalisme, het noodlot. Maar er zijn vastigheden dat God de wereld geschapen heeft. Je leeft in deze mooie wereld, die natuur. En is dat niet een vastigheid dat je toch zult kunnen zeggen, ja, maar die wereld is toch uit Gods hand voortgekomen, dat zie ik toch. Begin daar eens mee bijvoorbeeld, met vastigheden in je leven te zoeken die de Heer ook in zijn woord aangeeft door zijn Heilige Geest. Want de Heilige Geest was er ook al bij de schepping. De vastigheid van de Bijbel, van het getuigenis. Wat die eeuwen getrotseerd heeft, die oude Bijbel, hè, die al zo lang de waarheid verkondigt. Zekerheden dat er miljoenen mensen nu in de gevangenissen zitten. En dat ze daar een bitter zwaar leven hebben. En toch dat geloof in Christus niet kunnen verloochenen. Dat zijn toch zekerheden? Moet je eens aan denken. En dan zou je kunnen denken aan de zekerheid van het woord, in die zin van de belofte van het evangelie. Vastigheden. U moet niet met vraagtekens. Je kunt er wel mee leven, maar je moet er niet mee blijven leven. Ze kunnen je wel aanvallen, maar een christen mag toch ook leven bij een uitroepteken. Dus David zegt, Heere, door uw geest. Alleen door uw geest krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. De vastigheid die de Heilige Geest werkt. En die in zondaars hart uw geest beïnvloedt door de kracht van zijn genade. Een standvastige geest. Dan zullen we ook niet, dat hebben we ook nodig, heeft ook Gods volk nodig. Dan zullen we ook niet meegevoerd worden met allerlei, zoals Paulus zegt, wind van leer. Heeft hij het weer over de wind? Ik had het over de Heilige Geest, de wind des geestes. Maar dan zegt hij ook de wind van leer. Dan waait het ook in de kerk. Dan zeggen ze, we moeten een frisse wind hebben. Of we moeten, noemt u maar op, dit of dat hebben. Maar hij waarschuwt de mensen daartegen. En dat kan links zijn of dat kan rechts zijn. Allerlei afdwaling, hoe dan ook. Maar dan worden we gewapend om toch dat eenvoudige woord ook in onze tijd vast te houden. Verniel in het binnenste van mij een vaste geest. Wat hebben we daar behoefte aan? Op de kansel en ook aan de avondmaalstafel. En bij de jeugd een vaste geest. Maar dan zegt David ook, heren, een vrijmoedige geest. En dat hangt ermee samen, hè? Dat voelt u, een vrijmoedige geest. Dat je zegt, die vrijmoedigheid om nu te zeggen, de Heere is mijn God. Eén ding weet ik, dat God met mij is. Een vrijmoedige geest. En daar kunt u ook mee worstelen, David. Natuurlijk heeft David daarmee geworsteld. Hij heeft natuurlijk bij zichzelf gedacht, dat kan voor jou niet meer. Dat is onmogelijk dat er voor jou nog hoop is. Dat de Heere nog met jou te maken wil hebben. Want wat je gedaan hebt, dat is zo verschrikkelijk. Hij kermt dat uit. Hij spreekt dat uit. En hij zegt, het is zo verdorven in mijn leven. Dat was al bij mijn ontvangenis af, zegt hij. Dus niet zijn geboorte, zijn ontvangenis. Toen was alles al, toen dat in Gods boek was geschreven, toen was de koers, de lancering al totaal verkeerd gericht op de duisternis. Hoe kun je dan vrijmoedig zijn? Hoe kun je nou vrijmoedig zijn ook in onze tijd en wij, als we elke dag dwalen, als we elke dag soms toch weer het spoor bijster zijn? Hoe kunnen we vrijmoedig zijn als onze gedachten niet meer helder zijn? Hoe kunnen we vrijmoedig zijn als je worstelt met de diepste vragen van het leven, maar ook met je eigen schuld en zonde? Als je jezelf leert kennen. Als dat echt zo gaat, hoe kun je dan vrijmoedig zijn? Kijk, David zegt, Heere, ach, laat een vrijmoedige geest, vers 14, geef, laat die mij ondersteunen. En dan heeft hij het over de vreugde uws heils. Een vrijmoedige geest. En als ik u dat vanuit het Nieuwe Testament zou mogen voorhouden, gemeente, dan denk ik aan Hebreeën 4. Dan gaat het om die vrijmoedigheid. Als hier mensen zijn die zeggen, ik worstel met die vrijmoedigheid. Ik heb geen grond om te hopen dat het voor mij kan en dat er bij mij mogelijkheden zijn. Als alles ons ontvalt, hè, dan lees ik in Hebreeën 4 dat buitengewone, dat er toch een weg is. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En waaraan ontleent hij die vrijmoedigheid? Niet aan zichzelf, niet aan de mens, niet aan wat hij zelf heeft ondervonden en meegemaakt. Maar dan zegt hij, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Ja, dat moet je natuurlijk zeker doen. Die belijdenis vasthouden, dat is vastheid. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dan zegt hij, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dus hij zegt niet, je moet vrijmoedigheid hebben omdat jullie geloven, omdat jullie het zien, omdat jullie het voelen. Maar die grote hoge priester. Ja, en dan kunnen we zeggen, dat ligt toch heel dichtbij, gemeente. Dat ligt toch heel dichtbij u en bij jou. Hij zegt, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Dus we hebben een hoge priester. Hij zegt, die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dan is het niet zo wat onze maatschappij wil. Dat je moet altijd meer doen. Je moet altijd presteren. Je moet altijd mee in de stroom van de groep en noem maar op. Maar dan zwakheden. Zwakheden, daar heeft Gods woord het niet zo vaak over. Meestal over zonde. Maar de zwakheden in ons leven, die kennen we ook wel. Je eigen zwakheden, die moet je ook kennen. En nu staat hier die hoge priester, die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Medelijden, staat er het woord sympathiek. Sympathijn, meelijden. Het kruis, Golgotha. De verlating, de angst, de vrees, de nood, de ellende. Een hoge priester, die hebben wij. Hebt u die ook? Daar ligt de grond, daar ligt de vrijmoedigheid. Hebben wij die hoge priester? Ja, in een zeker opzicht hebt u allemaal die hoge priester. U hebt ook allemaal een dokter, een huisarts. En als ik nu aan kinderen zou vragen, ken jij de dokter? Dan zou je misschien zeggen, ik weet het niet, ik heb wel een dokter, maar ik ken hem eigenlijk niet. Hier zullen wel mensen zijn die de dokter heel goed kennen. Die hebben hem heel vaak nodig gehad. Zijn vaak bij hem geweest. En u hebt allemaal een dokter, een huisarts. U hebt ook allemaal een hoge priester, maar in die zin van Gods wegen u geschonken. Maar gemeente, hebben we hem nu ook nodig? Heb je hem nodig gehad? Had je een kwaal? Had je klachten? Dan ga je hem kennen. Dan gaan wij zeggen, ja, nu weet ik dat ik een hoge priester heb. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Niet een hoge priester die hardvochtig zou zijn, maar die bewogen is met het leven van een mens. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Daar komt die vrijmoedigheid vandaan. En dan kom ik tot het laatste. Als het over die geest van David gaat, over onze geest, dan zegt hij, en dat lijkt toch wel een contradictie, dat lijkt toch wel een tegenstrijdigheid, dan zegt hij, heren, wilt u mij nou een gebroken geest geven? En jongens en meisjes, daar hebben we het niet op. Je kunt je nog wel voorstellen dat David zegt, geef mij vastheid, geef mij vrijmoedigheid, maar jij wilt toch niet een gebroken, dat wil je toch niet? Een gebroken mens zijn bijvoorbeeld, een gebroken ziel zijn. Nee, dan kun je niet echt meedoen. Dan kun je niet echt voor vol aangezien worden. En dat is een moeilijk gebed. David, hoe kom je daarbij? Dat je dat nu zo zegt, dat hij zegt, heren, de offerande God zijn een gebroken geest. En een verslagen geest. Die zult gij niet verachten. Een verslagen mens. Ja, dat kan toch eigenlijk niet samengaan met die mens die zichzelf redden kan en die op eigen benen kan staan, zoals jij dat wilt en zoals wij dat begeren. En toch is dat wel het allermooiste, een gebroken mens. Om te zeggen, heren, ach, ik kan het zelf niet. Ik weet het echt niet zelf. Paulus was zo'n gebroken mens en hij zegt, ik roem in mijn zwakheden. Dat is zo onmogelijk, zou je zeggen, dat is zo onbegrijpelijk. Een verslagen geest. Ben je dan niet, dan val je misschien toch weer in je onvrijmoedigheid terug. Nee, dat hoeft niet. Nee, de tollenaar, u weet het, hè, die had toch wel een verslagen geest, een gebroken geest. Hij werd gerechtvaardigd. En dat ga je weten ook. En zo mogen wij dan toch ook bidden en smeken om een gebroken geest. Jongens en meisjes, dat is nou iets. Ja, dat, ik zei het al, dat is niet, staat niet in ons verlanglijstje om dat nu te zijn. Een dominee wil het ook niet. Maar dat wordt wel de bede van het gebed. Als je gezien hebt, wat ben ik toch hoogmoedig en wat leef ik toch vaak in eigen kracht en wat denk ik er toch te weten. Als je een walg krijgt van jezelf, dan zeg je, ja, gebroken. Dat zijn de beste mensen in de maatschappij. Dat zijn de beste koningen, de beste ministers die het zelf niet kunnen. Maar de maatschappij stelt hele andere eisen. Maar laat dat nu mogen zijn met een ieder van ons vaste mensen. Maar toch een gebroken geest. Dat zijn de offeranden Gods. En dan is het niet, dan is dat niet het schuldoffer. Dan is dat het dankoffer. Het schuldoffer heeft de Heer Jezus volbracht voor zijn kerk. Maar het dankoffer dat is dat we nu met een betraand gelaat toch in de diepste afhankelijkheid van de Heer mogen leven. En dan ook mogen weten, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Zullen wij nu de Heere danken. Heere, wij mogen bijna aan het einde van deze dienst tot u komen. U hebt daartoe zelf ook weer uw woord geopend. En u hebt zo ontzaglijk veel gegeven, zoveel vastigheden. Het kruis van Christus, de uitstorting van uw geest, de feiten, de grote werken Gods in de schepping, in de herschepping. Vastigheden. Laten wij die vastigheden niet zoeken in de wereld, want dan is het toch eigenlijk nooit zeker. Wat is er nu buiten u zeker? Maar uw woord, dat is een vaste grond. Gedenk ons dan. Wilt u geven dat wij dit woord met de reine dieren mogen herkauwen en overwegen, en dat wij het mogen medenemen naar onze woning als een pleitgrond om u aan te roepen, neem uw Heilige Geest niet van ons. Gedenk ons verder deze dag ook vanmiddag. Geef ons dan ook weer lust en liefde, echt Heere, om met blijdschap u te dienen, om dat te doen met heel ons hart. Laat dat zo mogen zijn uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen nu 86 vers 6, leer me naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. Ontvang nu bidden de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.